Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heren in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen uit Psalm 22, de psalm die begint met profetisch te zingen van het lijden van Christus, mijn God, waarom verlaat ge mij? Die eindigt met het profetisch zingen van de opstanding en de verhoging van Christus. We zingen nu de versen 15 en 16 van die psalm. Wie vet is, eet en knielt voor Israëls Heere, en zij komen aan door het goddelijk licht geleid. Psalm 22, de versen 15 en 16. Op deze tweede paasdag mogen belijden doen van het algemeen en ontwijfelbaar christelijk geloof. We willen dat doen met zondag 17 van de catechismus en uit zondag 33 vragen en antwoord 89 en 90. En als sluitend willen we zingen van psalm 45, het eerste vers, zingend van Christus in zijn heerlijkheid. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen. Psalm 45, vers 1. We doen in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, in gemeenschap met kerk van alle tijden en plaatsen met mond en hart geloofsbelijdenis, uit zondag 17 en 33 van de catechismus aldus. Wat nut ons de opstanding van Christus, Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid die ons door zijn dood verworven had, kon deelachtig maken. Ten tweede worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is voor ons de opstanding van Christus een zeker pand, waarborg van onze zalige opstanding. En wat is de afsterving van de oude mens? Een hartelijk leedwezen dat we God door onze zonden vertorend hebben. En die zonden hoe langer hoe meer haten en vlieden. Wat is de opstanding van de nieuwe mens? Een hartelijke vreugde in God door Christus. En lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Amen. Deze tweede paasdag willen we de dienst der gebeden vol weder doen. We willen dankzeggen met Ton Nap, die wonderwel herstellen mag. En we bidden ook nu voor Henk Fokkema. Zijn situatie blijft onverminderd zorgelijk. Zoeken wij nu Gods aangezicht in ons gebed. Heere, die uw Zoon uit de doden hebt opgewekt, verhoog de Christus, die bent opgestaan en u leeft in alle eeuwigheid. Ook op deze tweede paasdag mag het gelden, Heere, dat wij veel moeten missen en dat wij veel ontvangen. Zo was ook de afgelopen dienst en ook de volgenomen avondmaalsdienst van eind maart. Zo is het ook nu, wij missen het bijzondere van de volgenomen belijdenisdienst. En tegelijk, Heere, ontvangen wij toch ook nu een dienst van u, een dienst van het woord. Geef, Heere, dat het gemis van het ene de dankbaarheid voor het andere niet wegneemt. Maar geef het ook de dankbaarheid voor dat andere, dat het toch een dienst is, het gemis van dat ene van de belijdenisdienst niet wegneemt. En we bidden het bijzonder, Heere, voor Gerdien, Marieke, Harmen, Nienke, Anne-Brit en Marinka, die zich hadden voorbereid en die hadden toegeleefd, om vandaag te midden van uw gemeente en ook van familie en vrienden, hier uw naam openlijk te belijden. Het is, Heere, te meer een oefening van u, die u hen laat ondervinden. En we bidden, geef dat ze in die oefening en die beproeving mogen volharden. Mogen volharden tot de belijdenis wel plaats zou mogen vinden. Maar boven ze mogen volharden door het alles heen. Tot het einde toe. Want die volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Wilt u hen zo zelf vasthouden, Heere, en op u doen wachten en van u alleen maar alle goeds verwachten en denken en blijven denken. Wil het alle belijdenskatten gezanten zijn. Zegen hen, Heere. Laat het verlangen brandend blijven. Om zich meer in u te verdiepen in uw woord. Laat het verlangen brandend blijven. Om ook eens, als u er de tijd voor geeft, uw naam te belijden. En nu weer zo samen mogen zijn, Heer, zeggen we ook dank. Dat er nu een afgading van de kerkraad er is. Onze geluidsregelaar, koster, een organist. Zegen en allen, Heere, om met verlangen, met overtuiging, met overgave, hun taak te mogen blijven doen. En wij bidden, Heer, laat een middel mogen zijn deze dienst, dat u de kracht van uw opstanding toont, dat u sporen trekt, o levende Heere, dat u diepe sporen trekt. Wij belijden, Heere, we hebben beleden. Welke sporen dat u trekt, zo veel en zo rijk, want als de opgestane Christus, geeft u zelf het geloof, Heere, het geloof dat u en uw offer aangrijpt. U schenkt het leven met u, het nieuwe leven, in de vrede met u en de volgzaamheid en de gehoorzaamheidsdrang. U schenkt het uitzicht op de dag van de wede, de zalige opstanding en het eeuwige leven. Wil, o Heere Jezus Christus, al die schatten uitdelen. Even zoveel sporen laten zijn. Die blijk geven van uw opstanding, van uw opstandingsmacht. En wilt u dan het vervullen, Heere, dat wij een levende Heere, een biddende kerk hoort. Een levende Christus en een biddende Christen. Die horen bij elkaar, Heere. Wekt u zelf dat gebed op. Toon ons zoveel van uw opstandingsmacht en glorie. Dat het gebed wordt opgewekt. Het gebed wordt verlevendigd, Heere. Dat uw werk meer en meer doorbreekt. Dat u juist ook door deze tijd heen dat doen zult, Heere. We hebben daar minder dan ooit zicht op. We weten niet wat er in de huiskamers plaatsvindt. Of we daar steeds meer en steeds aandachtiger en door steeds meerderen wordt geluisterd en gebogen voor uw woord. Of dat in huiskamers van lievelee een keer wordt overgeslagen en halverwege wordt weggelopen. We hebben daar geen zicht op, Heere, maar we bidden u zo. Bewaart en bewaakt u zelf uw gemeente en wil uw sporen in haar trekken, Heere. En dat we die als uw dienst in plaats zou mogen vinden, te midden van heel uw gemeente, dat wij daar de blijken van zouden mogen zien, Heere. En wilt u zo, Heere, uw werk doen? Wilt ook bij steeds nieuwen weer, jongeren, ouderen, het verlangen wekken, voor belijdeniscategorisatie en voor belijdenis doen? In de gezinnen, in de lijn van de geslachten, maar ook bij anderen en zoveel meerderen, Heere. We zeggen uw naam dank, dat u tot nap zo wonderbaar herstel geeft, Heer, dat zijn vermogens terug mogen keren, zijn spraak, zijn geheugen, zijn bewustzijn. We zeggen naar u dank voor, Heer, ook met Leni en het gezin. En we bidden u, Heer, wilt u door alles heen spreken tot zijn hart, tot zijn ziel. Geef dat lichamelijk, de afgelopen periode niets bij hem zal achterlaten, maar dat er geestelijk wel iets achter zal blijven. Iets dat zalig maakt, iets dat aan u verbindt, Heere. Wat een vreugde zou dat wezen. We bidden ook vanmorgen opnieuw voor broeder Henk Fokkema. Ontferm u, Heere, over zijn leven, over zijn ziel, over zijn vrouw, over hun gezin. We hebben weer niets voor te schrijven, maar we mogen wel het verlangen voor u neerleggen, dat hij wel door een wonder zou willen sparen voor zijn vrouw, gezin en voor de gemeente. Gij, Heere, die weet wat door uw naam het meest verheerlijkt en verhoogd zult worden. We bidden voor uw wereldwijde kerk uit uw volk Israël. O, breng het tot erkentenis dat gij leeft, Heere Jezus, dat de Messias leeft. Open hun ogen en zou het in onze dagen mogen gebeuren, Heere. Gedenk uw kerk in Nederland, dat zij mag groeien en toenemen, ook door dit tijdperk heen. We bidden voor uw kerk op de zendingsvelden. We bidden voor uw vervolgde kerk. Bereid u zelf lof en eer. En vervul uw woord en uw belofte. Dat als uw zoon zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben, dat hij dan zaad zal zien. Nakomelingen. Dat hij dan zijn vrucht zal zien, Heere. Die hem verheugt. En wilt het ook daarom doen, Heere. We bidden het u, om Jezus wil. Amen. Wij openen de schrift vanmorgen in Filippenzen 3. Filippenzen 3, de eerste 16 versen gaan we lezen. De Filippenzenbrief, hoofdstuk 3. In Filippenzen 3 vanaf vers 1, daar luidt Gods woord als volgt. Voorts, mijn broeders, verblijd u in de Heere. Dezelfde dingen u te schrijven is voor mij niet verdrietig en het is u zeker. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. Want wij zijn de besnijding, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht. Indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Besneden op de achtste dag. Uit geslacht van Israël. Van de stam van Benjamin. Een Hebreër uit de Hebreeën. Naar de wet een Fariseer. Naar de ijver een vervolger van de gemeente. Naar de rechtvaardigheid die in de wet is zijnde onberispelijk. Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewis. Ik acht ook alle dingen schade zijn om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus mijn Heere. Om wiens wil ik al die dingen schade heb gerekend, acht ze drek te zijn. Opdat ik Christus mogen gewinnen. En in hem gevonden worden. Niet hebben de mijn rechtvaardigheid die uit de wet is. Maar die door het geloof van Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid die uit God is. Door het geloof, opdat ik hem kenne, en de kracht van zijn opstanding, en de gemeenschap van zijn lijden, zijn dood gelijkvormig wordende. Of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik het al gekregen heb, of al volmaakt ben, maar ik jage naar, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik zelf het gegrepen heb, maar één ding doe ik. Vergeten hetgeen achter is en mij strekkende tot geen voor is, jaag ik naar het wit, het doel, tot de prijs van de roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. Zoveel dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen. Indien iemand iets anderszins gevoelt, ook dat zal u God openbaren. Doch dat we toe gekomen zijn dat we daar naar dezelfde regel wandelen, laat ons hetzelfde gevoelen. Tot zover dit gedeelte uit Filippenzen 3. De tekst voor de preek is het 10e vers. De belijdenis van Paulus, opdat ik hem kenne, Jezus, en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap van zijn lijden zijn dood gelijkvormig wordende. Paulus' belijdenis, en die gaat uiteraard over Jezus en dan over twee dingen. Ten eerste zijn persoon kennen en ten tweede zijn kracht krijgen. De persoon van Jezus kennen en de kracht van Jezus krijgen. Filippenzen 3, het 10e vers. Een enkele afkondiging ook vanmorgen nog, de Eeuw voor Lente, de volgende week zondag, 19 april, op het beide diensten zelf voor te mogen gaan, het paasevangelie te mogen verkondigen. En op woensdag 22 april, op de kerk dan extra kerkdienst te beleggen, in verband met deze coronatijd, op even uit de schrift te zoeken naar een gelovige houding in dit hele wereldgebeuren. Dus dat is de Eeuw voor Lente, woensdagavond 22 april. Aanstaande donderdagmiddag 14:30, een uitzending met psalmgang en meditatie, verzorgde dominee van de Ziel. De collecten zijn de eerste voor het leerstoelfonds van de Gereformeerde Bond, de tweede, derde voor de kerk. Vergeet u niet om dat ook inderdaad over te maken. Tot zover de afkondigingen. Laten we gaan zingen over Christus, zijn grootheid, heerlijkheid, op psalm 72, vers 8, 9 en 11. Zo moet de koning eeuwig leven, bidt elk met diep ontzag. Zijn naam en roem zal eeuwig groeien. En zelf zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Psalm 72, vers 8, 9 en 11. Filippenzen 3, het 10e vers. Waar Paulus belijdt opdat ik hem kenne, Jezus Christus, en de kracht van zijn opstanding, en de gemeenschap van zijn lijden, zijn dood gelijkvormig wordende. Paulus' belijdenis van Christus, ten eerste zijn persoon kennen, ten tweede zijn kracht krijgen. Gemeente in de kerk, gemeente thuis meeluisterend, meekijkend of op andere plaatsen. Het zou vandaag, vanmorgen, de belijdenis zijn in onze hervormde gemeente van Waarder. Marieke, Gerdien, Harmen, Nienke, Anne-Brit en Marinka waren tot de overtuiging gebracht dat dat Gods roeping en Gods goedkeuring voor hun leven was, zou zijn op deze morgen. En ze hebben er naar uitgezien met hun gezinsleden, familieleden, bekenden, eigenlijk met ons allemaal. En zegt wel een stukje beproeving, dat dat vanmorgen nu geen plaats kan vinden. En dat geeft teleurstelling, dat geeft vragen, twijfels misschien wel. En aan de andere kant heeft beproeving altijd in zich van oefening. Dat God juist laat merken dat hij met je bezig is. Oefening, loutering. Dat God het geloof beproeft omdat hij het zuiverder wil laten worden. En ik hoop en ik bid dan dat deze dienst, deze preek daartoe bij mag dragen. Bij jullie zessen en bij heel de gemeente. En dan ben ik toch maar gebleven bij de tekst die ik al een paar maanden geleden voor jullie mijn gedachten had gekregen. Ik dacht eerst, toen de bijzins door kon gaan, dan moet ik blijkbaar ook een andere tekst nemen, andere preek houden. Het is wel een beetje andere preek geworden, maar ik ben toch bij die tekst gebleven bij nader inzien. Filippenzen 3 vers 10. Een tekst, een gedeelte, waarin Paulus belijdenis doet. Waarin Paulus persoonlijk belijdenis doet. Hij spreekt in dit stukje, dat kun je zo nagaan, voortdurend over ik en mij. Dat doet hij zo heel vaak in zijn brieven. Hij spreekt vaak over u, dat hij de gemeente aanspreekt, of over ons. Zeg maar een paar stukjes, Romeinen 7 komt het ook voor, maar dat is niet zo eens zo heel vaak. Dat Paulus in zijn brieven het echt een heel stukje heeft over ik en over mij. Hier is dat wel het geval. Dus Paulus doet hier heel persoonlijk belijdenis. Ja, hij doet dat niet vooraan in de kerk, omringd door gemeenteleden. Nee, Paulus doet dat tegenover mensen die hij dwaalleraars noemt. Hij noemt ze zelfs honden. Hij noemt ze mensen van de versnijding, die het geloof maar verknippen, versnijden, verbuigen. In elk geval mensen die de leer van de genade ontkennen. Die kwam Paulus tegen. Kom je nog tegen. In onchristelijke bewoordingen. Of in christelijke bewoordingen. Maar die kom je tegen. De een die zegt, ik zou nu weten wat ik zou moeten geloven. Ik doe geen vlieg kwaad. De ander die zegt, nou ja, ik ga naar de kerk, ik bid en ik dank. Ja, wat kan een mens nog meer doen? Ja, dan is een discussie niet altijd de goede reactie. Een uiteenzetting over de leer is ook dan niet altijd op zijn plek. Maar een getuigenis wel. Een getuigenis zoals Paulus dat hier neerschrijft. Het getuigenis, de belijdenis, alles wat me wat waard was in mijn leven, dat heb ik schade geacht. Ik leef van de uitnemendheid dat ik de Heer Jezus Christus mag kennen. En ik jaag ernaar, ik verlang er zo naar om heiliger en meer en volmaakter voor hem te mogen leven. Ja, het kan zijn dat ze erom lachen. Daar zouden ze over ophalen. Het kan zijn dat ze in de toekomst je een beetje met de nek aankijken en je links laten liggen. Hopelijk. Ja, maken ze jaloers, ik word onder de indruk. Maar hoe dat ook zij, hier sta ik. Ik kan niet anders dan belijden dat hij het is en dat ik hem verlang. Belijdenis dan. Heel persoonlijk, Tegenover iemand op je werk. In je familie. In je kennissenkring. Belijdenis dan. Nou, en van die persoonlijke belijdenis van Paulus, die we dus lezen in Filippenzen 3, tegenover die dwaalleraars die de leer van de genade ontkennen, onze tekst is daar het hart van. Opdat ik hem, opdat ik Christus kennen, zijn persoon kennen ten eerste dus. Dat is het hart van mijn bestaan, dat is het hart, dat is het bewijs van mijn zaligheid, van mijn geloof. Hem, Jezus kennen. Als ik in mijn gedachten, Marieke, Gerdien, Harme, Ninka, Rit, Marinka, als ik u even voor me zie, toen we het persoonlijk gesprek hadden, heb ik u het volgens mij allemaal gevraagd. Wat betekent Jezus voor jullie? Wie is Jezus voor je? Je herinnert je nog wel? En je herinnert je, denk ook nog wel, hoe die vraag bij je overkwam en waar je er op gezegd hebt. Maar ik heb die vraag natuurlijk wel een hele bepaalde bedoeling gesteld. Want hem kennen, Jezus kennen, dat is het bewijs van geloof. Want kijk, het bewijs van geloof, het bewijs dat belijdenis mag doen, ik zou zeggen het bewijs dat ik het hele avondmaal mag gaan, dat is het niet dat mijn leven wonderlijk geleid is. Dat God de Vader door moeilijke tijden heen me uitkomst gaf op mijn werk, in mijn relatie. Dat is mooi, dat is waardevol. Moet je ook niet weggooien. Maar dat is niet het bewijs van geloof. Dat kan geen grond zijn om belijdenis te doen. Onbekeerde mensen kunnen ook heel wonderlijk geleid worden en bijzondere uitreddingen meemaken. En het bewijs van je zaligheid en het bewijs van je geloof is ook niet gelegen in een bijzondere ervaring die je aan de Heilige Geest toeschrijft. Iets wat je heel blij maakte. Iets wat je zo'n heerlijk warm gevoel van binnen gaf. Dat is wel waardevol, moet je ook niet weggooien. Maar dat is geen bewijs dat je belijdenis kunt doen. Dat is geen bewijs dat je echt gelooft. Ook onbekeerde mensen kunnen best wel eens bijzondere, blije ervaringen hebben. En heerlijke gevoelens krijgen. Terwijl ze toch onbekeerd zijn. Het hart van het geloof. Het bewijs van mijn zaligheid. Dat is dat er onder die leiding van mijn leven en achter die ervaringen die ik mocht ontvangen, dat daar iets onder ligt. Daar ligt dit onder. Opdat ik hem, opdat ik Jezus Christus kenne. Dan kun je belijdenis doen. Dat is bewijs van je zaligheid. Opdat ik Christus kenne. We noteren alvast even, ik kom er later nog even op terug, dat het Paulus hier zegt. Opdat ik hem kenne. Paulus die Jezus al jaren geleden had leren kennen. Op weg naar Damascus. Daar had hij Jezus leren kennen. Maar blijkbaar is dat niet overgegaan, dat verlangen bij hem. Blijkbaar gaat dat nooit over. Blijkbaar is er dat ook nog als je al jarenlang geloven mag. Opdat ik hem kennen. Nou, we hebben juist de afgelopen weken van de catechismus spreken daar wel heel goed Bijbels onderwijs over gekregen. Want we hebben in die catechismus zondag 12 zo'n beetje, we hebben de Heer Jezus aan ons voorbij zien trekken. Eerst in zijn vernedering, in zijn lijden. Ontvangen, geboren, geleden, veroordeeld, gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter hel. En we hebben iets geproefd in al die zondag, al die preken, van de diepte, van de zwaarte, van het lijden van de Heer Jezus. uitmondend in de helse kwellingen, de helse angsten en benauwdheden die Jezus aan het kruis, die Jezus nederdalend ter hel heeft ondervonden. En uit die vernedering van Jezus zijn lijden, welde liefde op. Stroomde liefde naar ons toe. Liefde die dit voor ons over had. Liefde die dit wilde leiden. Die zo in deze diepten zichzelf gegeven heeft. En uit al die fasen, elementen van zijn lijden, mochten we ook schatten verzamelen. En niet zo'n beetje ook. Dat ons leven is bedekt van begin tot eind. De verlossing van de verdoemenis en het ontvangen van de gerechtigheid die voor God bestaan kan. De verlossing van de vloek van de wet, dat de dood nu een doorgang is naar het eeuwige leven, dat er troost is in alle aanvechtingen. We verzamelden liefde en schatten uit de vernedering van de Heer Jezus. En we zijn net begonnen met in de catechismus met de verhoging van de Heer Jezus. Dat Hij is opgestaan, ten hemel gevaren, aan Gods rechterhand zit, van waar Hij komen zal oordelen het leven en de doden. En in al die elementen van zijn verheerlijking, verhoging, ja, daar zien we zijn macht schitteren. Zijn rijkdom, zijn glans, zijn glorie, zijn macht en rijkdom. Waardoor Hij tot geloof brengt in zijn offer, doet Hij zelf. Waardoor Hij nieuw leven geeft. Van schuld ontslagen, waardoor Hij al voor al de zijnen bidt, ze beschermt, ze bewaakt, vasthoudt en zegent, waardoor Hij als Hij komt al de zijnen tot zich nemen zal, met lichaam en ziel in de eeuwige Heer van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, opdat ik Hem kenne, in wiens lijden ik zijn liefde voel en zijn schatten verzamel. In wiens verhoging ik zijn rijkdom zie, die hij me uitdeelt, opdat ik Hem kenne. Dat is het hart van mijn geloofsleven. En tegelijk het bewijs van mijn zaligheid. Deze Jezus Christus kennen. Al maar meer, al maar dieper, al maar rijker. Al kerkgaand, al bijbellezend, al kerkluisterend moet ik nou zeggen. Al overdenkend, al mediterend. En als het ware, al kerkgaand en bijbellezend, al maar dieper graven. Steeds dieper graven in de zwaarte van zijn lijden. In de liefde die hem daartoe bewoog. In de schatten die hij verwierf. In de rijkdom en de macht die hij uitdeelt, steeds dieper graven. Ja, en als je dieper graaft, dan storten de kanten wel weer eens in. En dan moet je weer, ja, als het ware voor of aan beginnen met graven. De kanten storten wel eens in. Met vanzelfsprekendheid en onachtzaamheid en klakkeloosheid. En dan weer gaan graven. En weer dieper graven. In dat lijden van Christus, in de verhoging van Christus, in zijn liefde, in zijn schatten, in zijn rijkdom, opdat ik Hem kenne. Nou ja, herkent u dat? Herken je dat? Ook jullie zessen. Je blijft met Hem bezig, Hij blijft met jou bezig. Dezelfde dingen, steeds maar dieper, rijker, willen verstaan. En zo Hem leren kennen. He, dat gaat ook niet over. Dat groei je ook niet voorbij. Dat is in een goede relatie, een verkering. Dat zeg je ook niet als je één date hebt gehad. Je hebt elkaar gezien. En het klikte. En er kwam verliefdheid. Dat zeg je ook niet van, nou ja, daar wou ik het hier maar bij laten. We kennen nou elkaar. Dus ja, daar kunnen we hier wel een punt zetten. Nee, natuurlijk niet. Als je elkaar hebt leren kennen, weet je dat juist voortzetten en elkaar steeds weer moet en steeds weer leren kennen. Als je eenmaal Christus hebt leren kennen, dan zeg ik niet, dan wou ik niet meer bij laten. Nou ken ik Hem dus nou. Nee, dan wil je Hem steeds weer leren kennen. En steeds meer leren kennen. een heel geloofsleven door. Paulus, die wil het nog steeds, opdat ik hem kenne. En dat heeft dan, al moet ook niet vergeten, als keerzijde. Dat hem kennen, in zijn glans, in zijn schittering, in zijn majesteit. Heeft als keerzijde, dat al het mijne zijn glans verliest. De parel Christus en de glans van de uitnemendheid van de kennis van hem. Die doet de glans van al mijn knikkertjes, wat meer is het niet, verbleken. Ik kan er niet mee voor God bestaan, al het mijne. Ook mijn bidden. Ook mijn overdenken wat ik in de Bijbel lees. Tot met mijn belijdenis doen toe. Het is flets. Het is nog onrein. Onzuiver. Niet puur op God gericht. Niet vol van liefde. Brandend van verlangen. Niet stralend. Altijd nog weer doortrokken met traagheid. Of eigendunk. Of noem maar op. Ik veeg het met Paulus. Op één hoop. De prullenbak in. Daarmee kan ik niet voor God bestaan. Zelfs niet met mijn beste werken en bedoelingen. Ik acht het schade en drek. Om de uitnemendheid in het licht van de glans van Christus, zoals ik hem heb leren kennen. Ook dat leer je, hoe langer hoe meer. Ook dat is graven en graven in je leven. En je zult nog weer meer gruwelen zien van onreinheid. Ook daar waar je ze nooit had vermoed. En die dingen waarvan wij dachten, dat is tenminste nog helemaal schoon en puur. Steeds maar graven. En je komt steeds meer gruwelen tegen. Maar daarom is Jezus mij zo lief. Daarom is hem te kennen mij zo heerlijk. Hem die zo iemand als ik heeft lief gehad. En voor iemand als ik zichzelf heeft gegeven. Dus iemand als ik zijn rijkdom betoon en uitdeel. Nou, dat moet je herkennen. Dat moet je herkennen. Dat moet je herkennen. Dat is geloof. Dat is het hart van het geloof. Dat is bewijs van zaligheid. Dat hangt samen. Hè? Denk maar weer aan die relatie met hem liefhebben. Hem willen ontmoeten. Met hem om willen blijven gaan. Nabij hem willen zijn. In zijn woord. In het denken aan je doop. In het heilige avondmaal. In je stille tijd boven een open Bijbel. Daar laat hij zich kennen. Daar openbaart hij zich. Daar geeft hij ook ervaring door. Van zijn liefde. Van zijn macht. Van zijn schatten. Als je hier iets van herkent, kun je belijdenis doen. Opdat ik hem kenne. Een geloofsleven lang. Een geloofsleven door. Nou, deze Jezus. Die door allen die hem lief hebben. Zo het bemind en zo het gekend. In zijn liefde. In zijn schatten. In zijn macht. In zijn rijkdom. Deze Jezus. Ja, die wordt ons verkondigd. Die is ons verkondigd. Velen van ons. Ja, zo wat vanaf een geboorte af aan zou je kunnen zeggen. Vanaf onze jeugd af aan. Thuis, zonder school, kistenschool, kerkdiensten, club, catechisatie, noem maar op. Deze Jezus, die het zo waard is, gekend te worden. Hij heeft zoveel en hij geeft zoveel en hij geeft zichzelf. Die het zo nodig is om te leren kennen. Want zonder hem is het enkel geestelijke dood en armoede. Zonder hem is enkel verlorenheid. Enkel rampzaligheid wat me wacht en waar het heen gaat. En dat deze Jezus wordt verkondigd, maar niet alleen dat hij me wordt voorgesteld en aangeprezen. Betekent, hij wordt me in de schoot gelegd. Hij wordt me aangeboden. Hij wordt me in de handen gegeven. Deze Jezus. En zou je hem dan, na 10 jaar, 15 jaar, 20 jaar, nog niet kennen? Zou hem dan na 25 jaar nog steeds uit je handen hebben gelegd? Nog steeds hebben afgewezen? Of misschien nog steeds voor je uitgeschoven? Terwijl hij zo vol waarde, zo vol liefde, zo vol schatten, zo vol rijkdom is. Je kan veel meemaken in je leven. Bijzondere gebeurtenissen, ervaringen, hè, als het allemaal weer voorbij hoopt te zijn. Je kan dingen meemaken met feesten, met reizen, met inspanningen, met successen. Maar hem te kennen, overtreft alles. Je kan veel mensen ontmoeten in je leven. Die je leven verrijken als je ze leert kennen. Je vriend, je vriendin, je man, je vrouw, je kinderen. Maar hem te kennen overtreft alles, al dat andere en al die anderen kunnen je niet geven. Wat je vindt en wat te vinden is in de Heer Jezus. Komt er nou nog geen verlangen in je iemand op? Hij zegt, ja, hem wil ik kennen. Hem wil ik leren kennen. Want in hem is zoveel meer te vinden dan alles wat ik kan beleven en dan iedereen die ik kan ontmoeten in mijn leven. Zou je niet verlangen hem te leren kennen? En wie hem kennen mag, laat dat dan ook maar zichtbaar en merkbaar zijn. Laat dat er maar blijken dat hem te kennen je leven verrijkt. De moeite waard is, meer dan waard is. Leg dan nou een getuigenis, leg dan maar belijdenis vanaf. Zodat anderen er iets van merken. Dat anderen misschien, als je dat bidt tot God, door jou willen gaan verlangen. Hoe kan ik hem ook leren kennen? Zijn persoon kennen. Dat is het hart van de belijdenis van Paulus. En dan het tweede. Opdat ik hem kennen. En dan staat er gelijk achteraan. En de kracht van zijn opstanding. De gemeenschap van zijn lijden. Zijn dood gelijkvormig wordende. Zijn persoon kennen. Zijn kracht. De kracht van zijn opstanding krijgen. Dat zijn dus twee dingen, maar die staan niet los van elkaar. Alsof het twee dingen zijn die je apart kan krijgen. Of waar je er eentje van krijgen kan. Nee, die twee dingen. De persoon van Jezus kennen. En zijn kracht krijgen. Die zitten in elkaar. Die zijn zeg maar als een bloembol en een stengeltje. Jezus te kennen is de bloembol. En zijn kracht krijgen is het stengeltje. Dat het een zit hem in het ander. Je kan niet zeggen, ik wil wel een bloembol hebben, maar ik wil nooit een stengeltje zien. Ja, dan moet je geen bloembol in je raam zetten. Dan moet je een plastic balletje in je raam zetten. Dan weet je zeker dat nooit een stengeltje komt. Maar ja, dat is geen bloembol. Hè? Die twee, die zitten in elkaar. In het kennen van Jezus zit de stengel van zijn kracht te krijgen. Je krijgt het ene door genade. En het andere, dat zit erin. De kracht van zijn opstanding. En ook de gemeenschap van zijn lijden zijn doodgelijkvormig geworden. Eerst dus die kracht van zijn opstanding. Moeten we even denken aan dat Bijbelse verband van de catechismus spreken van gistermorgen. Dat Jezus door zijn opstanding de dood overwonnen heeft. Een van die drie wachtposten, weet je ze nog? De drie wachtposten voor het rijk van de duivel. De zonde. De duivel. En de dood. Dus de kracht van Jezus, of dan is de kracht die de zonde, die de duivel en die de dood overwon. En om die kracht is Paulus verlegen, naar die kracht verlangt hij. En dan weet Paulus, die laatste, de dood, dat is de laatste vijand. Die moet zijn terrein pas prijsgeven bij de wederkomst. Het is ijdel om te hopen dat ik in die zin nooit zal hoeven te sterven. Want de dood is de laatste vijand. Die moet zijn terrein pas prijsgeven, helemaal het eind. Maar die eerste twee vijanden, de zonde en de duivel, die moeten ook nu al terrein gaan prijsgeven. In het leven van de gelovigen moeten de zonde en de duivel nu al terrein, invloed, macht gaan prijsgeven. Want kijk, van nature, in die bunker, hebben de duivel en de zonde alle terrein van mijn leven in handen. In de geestelijke dood. En de geestelijke dood is dat je als mens, als onherboren zondaar, geen enkele zin en geen enkele behoefte hebt om iets van God te kennen. En alles wat daartoe dient, heb je geen enkele zin in en geen enkele behoefte aan. Kerk gaan, kerk luisteren, Bijbel lezen, stille tijd houden, bidden, geen enkele behoefte aan en geen enkele zin in. In de geestelijke dood. En als onherboren zondaar heb je juist wel zin. Ja, om te leven naar de werken van het vlees. En noem Galaten 5. Zonde van erotiek en pornografie. Zonde van hebzucht en jaloezie. Zonde van eerzucht en eigenroem. Zonde van overdaad en jezelf te buiten gaan. Zonde van nijd en van je afbijten. Ja, dat ligt ons wel. Dat gaat je vanzelf af. Daar heb je zin in en dat trek je naartoe. Dat zou je kunnen zeggen, dat is het moeras van de geestelijke dood. Het moeras van de zonde en de duivel. Waarin de mensheid op weg is om weg te zinken en verloren te gaan. Maar wat doet nu de kracht van Christus opstanding? Nou, die trekt je uit dat moeras van de geestelijke dood. Omhoog. En de bovenuit. Uit dat moeras van geen behoeften om God te ontmoeten. Van alleen maar zin. Om mijn eigen driften een beetje te kunnen bevredigen. Uit dat moeras trekt de kracht van Christus opstanding je op. Dat doet zijn kracht. Opdat ik de kracht van zijn opstanding krijgen zal en ervaren zal. Die kracht die me uit die geestelijke dood trekt. Maar ja, dat moeras, dat blijft ook zuigen en trekken. En dan geef ik toch maar weer toe. En dan zeg ik aan het eind van de dag, ja, ik had nog een stukje Bijbel willen lezen vandaag. Maar ja, ben niet van ik had nog stille tijd willen houden, maar ja, het is er weer bij ingeschoten. Maar de kracht van Christus opstanding, die te krijgen, bedoelt Paulus te zeggen. Dat ik opga in mijn Bijbel lezen, in mijn bidden, in mijn preken luisteren, liever 3 dan 2 in een week. Dat ik me erin verlustig, dat ik er vreugde in beleef. En dat ik in mijn stille tijd heerlijkheid proef. En dat hemelse, eeuwige, geestelijke dingen te overdenken, dat verzadigt me met vreugde, met liefde. En dat is de lust van mijn leven. En dat ik door die kracht van opstaan, dat alle andere dingen op hun plek worden gezet. Mijn werk en mijn ontspanning worden op hun plek gezet. Zodat ze niet het bezig zijn met de dingen van God verstoren, belemmeren of verhinderen. En zondige ontspanning. Dat is dood voor me. Vind ik mijn tijdverspilling. Zonde om dat mijn ziel allemaal aan te laten doen. Kijk, dat verlangt Paulus. Die kracht van Christus opstanding te krijgen. dat de zonde zijn aantrekkingskracht verliest en dat ik opga in de dingen die me bij God brengen en waarin Hij te vinden is. Dat. Ja, ik vraag me weer. Herken je dat verlangen? Herkent u dat verlangen? Dat ik niet de randen opzoek van wat er nog net kan. En wat nog net niet over de schreef gaat. Maar dat ik de top opzoek. Om zo ver en zo dicht mogelijk bij Hem te zijn. En zo immuun mogelijk voor alle verzoekingen te zijn. Dat zou ik zo graag willen. Nou kan het zijn dat iemand meekijkt die voor de jaarbelijdenis heeft gedaan. Of 3 jaar geleden. Of 10 of 25 jaar geleden. Wat is er van dit verlangen over? Wat is er van dit verlangen over? Of is het wel heel erg ingeslapen? Is het wel heel erg ingezonken, dit verlangen? En leven we genoegzaam en tevreden ons leventje, wat er wel een heelheid onder zit. En zelfs het verlangen naar verandering en hernieuwde bekering, dat is ondergesneeuwd. En dat is er zo aan niet meer of helemaal niet meer. Dat is wel een alarmroep. Dat is wel een wake-up call. Opdat ik Hem kennen en de kracht van zijn opstanding zal krijgen. Hoe krijg ik die? Hoe komt die kracht van zijn opstanding mijn leven binnen, mijn leven weer binnen? Nou ja, vergelijk die kracht van zijn opstanding met een stopcontact. Vergelijk je leven met een lamp. En wat zit er tussen die twee in? Tussen stopcontact en de lamp in? Wat zit er tussenin? Daar zit de bedrading. Daar zit het snoer tussenin. Als die bedrading nou maar goed is, dan brandt die lamp wel. Als die bedrading rafelt en dunachtig is, dan brandt die lamp zo hard en zo veel en zo fel niet meer. De kracht van Christus opstanding, dat is het stopcontact. Mijn leven is de lamp. Hoe zit het met de bedrading? Hoe zit het met mijn gebed? Of met mijn belijdenis, Heer Jezus, ik ben zwak. Maar vul me toch met uw kracht. Heer Jezus, ik ben geneigd om toe te geven. Maar vult u me toch met de kracht van standvastigheid, Heer Jezus. Ik ben geneigd om het allemaal maar welletjes en wel goed te vinden zo. Maar vult u me, Heer Jezus, met de kracht van uw opstanding. Dat is het. Dat is het snoer, dat is de bedrading. Om zijn kracht te krijgen. En wie Jezus kent, die krijgt dit erbij. Zonder dit verlangen. Zonder dat dit nou de lust van je leven is geworden. Bestaat het niet dat je hem kent? Is het niet mogelijk dat je van Jezus bent? Want het is als de stengel in de bloembol. En is er niet van elkaar te scheiden. En dan, daar komt er nog achter, en de gemeenschap van zijn lijden. Gemeenschap, gemeenschappelijk zit daarin. Hè? Dus dat mijn leven iets gemeenschappelijks heeft, steeds meer krijgt. Met het lijden van Jezus. Ja, want dat lijden van Jezus heeft één aspect, heeft één kant in zich. Het heeft een heleboel kanten in zich. Die van verzoening bijvoorbeeld ook. Maar het heeft ook de kant in zich die elke gelovige lief is geworden. In het lijden van Jezus zit één aspect wat elke gelovige lief is geworden. Namelijk het aspect van gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid aan God. Nou, laat het eens nagaan. Gewoon een paar voorbeelden uit het lijden van de Heer Jezus. En zie het ook als kind wel een beetje voor je gebeuren, denk ik thuis. Begin nog een beetje helemaal vooraan in het evangelie. Toen Jezus op het randje van de tempel stond. En toen de duivel tegen Jezus zei, spring dan maar van die tempel af naar beneden toe. De engelen die zullen u toch wel dragen. En u wordt netjes op het tempelplein neergezet, zonder dat u ook zelfs maar een voet zult stoten. Nee, zei Jezus. Hij was gehoorzaam. Ik gebruik mijn gaven niet om me door mensen te laten bejubelen en me in het middelpunt te laten zetten voor menselijke bejuiching. Zijn lijden gemeenschap aan hebben. Ik gebruik mijn gaven niet om me door mensen te laten bejubelen en door mensen roem te laten krijgen. We gaan een hele stap verder. Gethsemane, waar de weg van Jezus zo moeilijk werd, waar hij zeer beangst en ten dode toe bedroefd werd, ziende op wat dreigde en wat voor hem lag. En Jezus bad, maar niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Gehoorzaamheid, gemeenschap met zijn lijden. Heere Jezus, niet mijn wil. Uw wil geschieden, wat er ook dreigt, wat er ook voor me kan liggen. Weer een stapje verder. Voor Caiaphas en Pilatus, die de macht hadden om Jezus te veroordelen, uit te leveren en te laten kruisigen. En Jezus zei, ik ben het. Gehoorzaamheid. Hij beleed. En nam alle gevolgen voor lief. Gemeenschap met zijn lijden. Hem beleiden. Waar de gevolgen ook zullen zijn. Ze sloegen en ze spogen op Jezus. Ze hoonden hem. En liet allemaal over zich heen komen. En hij sloeg niet terug. Gehoorzaamheid. Gemeenschap met zijn lijden. Als ik om zijnentwil word bespot, draag ik het en verdraag ik het. Ga nog een stapje verder. Aan het kruis, waar Jezus verzocht werd, terwijl hij kermde van de pijn. Kom dan toch af van het kruis. Verlos uzelf. Maar Jezus bleef hangen. Gehoorzaamheid. Hij zocht niet wat voor zijn vlees en bloed het aangenaamste was. Gemeenschap met zijn lijden. Ik zoek niet wat voor mijn vlees en bloed het makkelijkste is om maar aan toe te geven. Gehoorzaamheid. Zijn dood gelijkvormig wordende. Jezus die stierf en hij gaf zijn leven. Hij was gehoorzaam tot de dood toe. Gemeenschap met zijn lijden. Gehoorzaam aan Gods wil. Tot de dood erop volgen zou. Dat wil ik nou zo graag, zegt Paulus. Daar verlang ik nou zo naar. Naar die gemeenschap met zijn lijden, zijn dood gelijkvormig worden. Dat ik zo gehoorzaam mocht worden als Jezus was. Aan de wil van zijn vader. Aan al zijn geboden. Nou, we hebben blij dat ze doorgenomen, hè, dit seizoen. Alle 10e geboden. En we hebben het, wel overal over gehad. Over roken, dat niet kan. Over kleding. Over wat je eet. Over wat je kijkt, over seksualiteit, over sober leven, over het maximale proberen weg te geven, over je geld, over je tijd. Gehoorzaamheid aan de wil van God, tot elke prijs. Dat Hij me achter zich aantrekt. Dat de koorden van zijn liefde me dicht achter hem doen leven. O, dat ik die gemeenschap met zijn lijden mocht krijgen. Dat verlangt Paulus. Dat is een hardloper, daar vervolgt hij dan dit stukje mee, in het stadion, in de renbaan. En die kan door vermoeidheid vaart verliezen. Hij kan stilkomen, hij kan zelfs terug gaan lopen. Maar hij kan ook zich uitstrekken om verder te komen. Om dichter bij het doel te komen. Dat verlang ik nou, zegt Paulus. Dat ik hem gelijkvormig mag worden in zijn gehoorzaamheid. En dan vraag ik weer, maar misschien deed je vorig jaar belijdenis of 2 jaar geleden. Of 10 of 20 of 30 jaar geleden belijdenis. Hoe is die mee? Met dat verlangen naar gehoorzaamheid. Het verlangen zijn lijden gemeenschap mee te mogen hebben. Gehoorzaam zoals hij. Of is dat verlangen ondergesneeuwd? Is dat verlangen een eind te zoeken? Misschien na een half jaar al. Of na 10 of na 15 jaar. Dan is het een alarmsignaal, een wake-up call. Om er geen vrede mee te hebben. Opdat ik de gemeenschap van zijn lijden zou mogen ontvangen. Meer en meer. En wie Jezus kent, die krijgt er dit bij. De bloembol. Hem kennen. Zijn persoon kennen. Liefde, schatten, rijkdom, macht. Hem kennen is de bloembol. En die krijgen er bij van God. Die kracht van zijn opstanding. En die gemeenschap van zijn lijden. Dat is de weg. Dat is de smalle pad naar de hemelpoort. En een andere weg naar de hemelpoort is er niet. Zonder dit verlangen ben je niet op weg naar de hemelpoort. Is niemand op weg naar de hemelpoort. Buiten dit smalle pad is er geen andere weg die toch ook nog wel bij de hemelpoort uitkomt. Dit is de enige weg naar de hemelpoort. Hem kennen en zijn kracht krijgen. Zijn gemeenschap van zijn lijden. Daarna verlangen. We trekken nog een paar lijnen tot slot. Ten eerste. Onze tekst. Is dus niet in 2 stukjes te knippen. Wel Jezus kennen. Maar niet die kracht van zijn opstanding willen. Hebben die gemeenschap van zijn lijden. Maar kan ook niet andersom. Wel heilig willen leven. Maar niet. Van Jezus willen weten. Dat kan niet. Onze tekst kun je niet in 2 stukjes knippen. Tweede opmerking. Onze tekst is ook niet om te draaien. Gelukkig niet. Dat ik de kracht van zijn opstanding mag krijgen. En de gemeenschap van zijn lijden mag kennen. Zijn dood gelijkvormig. En dan. Dan leer ik Jezus kennen. En dan mag ik bij hem terecht. Dat is wet. Dat is geen evangelie. Daar zou je wanhopig van worden. Of je zou er een fariseer van worden. 1 van de 2. Nee, maar die kracht van zijn opstanding. En die gemeenschap met zijn lijden. Zijn geen voorwaarden. Maar vruchten. Van de kennis. Van Christus. Christus die biedt zich niet aan aan mensen. Die al een eind op weg zijn in zijn kracht. En die al aardig het beeld van Christus lijden, hoort gelijkvormig zijn geworden. En die daar zo ver mee zijn gekomen dat Jezus zegt, en nou mag je mezelf ook nog hebben. Nee, de persoon van Jezus biedt zich aan geestelijk doden. Onmachtigen. Geneigd tot ongehoorzaamheid. En tot alle kwaad. De persoon van Christus biedt zich aan. U, aan jou, aan mij. Niet omdraaien, onze tekst. En de derde slotopmerking, de laatste ook. Ik las die ergens. Jezus is te groot, te vol, te rijk, te heerlijk. Om hem in de tijd van 1 mensenleven op aarde te leren kennen. En te leren bevatten. Je leert hem in je leven echt niet kennen. Helemaal ten volle. In alle hoogte en diepte echt niet. En in dat ene leefje op aarde. Krijg je niet heel de kracht van zijn opstanding. En krijg je nooit heel de gemeenschap met zijn lijden in je leven tot werkelijkheid. Ik geloof dat het Spurgeon is, weet ik trouwens wel zeker, Spurgeon, die gelijkt dan ergens met een visje dat in de oceaan zwemt. En laten we dat visje zeggen, ik ga heel de oceaan leeg drinken. Nou, dat zal hem echt niet lukken. Lukken alle vissen bij elkaar al niet om de oceaan leeg te drinken. Dat ene mensenleventje van u van jou. Daar past Christus echt niet in hoor. Met al zijn schatten, al zijn liefde, al zijn rijkdom, al zijn macht. Daar past hij echt niet in. Er blijft nog een heleboel over voor hierna. Er blijft nog, het meeste blijft nog over. Verreweg het meeste blijft nog over. Voor hierna. Voor een eeuwigheid zonder eind. En dan zou het ook zo kunnen zeggen. Als je nou een visje bent. En je zwemt maar in een klein meertje. Met troebelig, smoezelig water. En je zwemt daar maar een beetje in rond. In dat troebele, kleine meertje. Zou dan het visje niet een keer verlangen. Om in een grote, heldere oceaan te mogen zwemmen. Waar je alle ruimte hebt. Zou je niet verlangen. Om een keer uit dat smoezelige, troebele water van het hem kennen en zijn kracht krijgen in dit leven. Te worden overgezet in de oceaan van het zuivere hem kennen en de volle kracht van zijn opstanding. Daar gaat het heen. Amen. Laten we zingen, psalm 43, vers 1, geduchte God, hoor mijn gebeden, opdat mijn ziel uw naam belijden zal, en u geheiligd zij, en het vierde, dan ga ik op tot Gods altaar, psalm 43, vers 1 en 4. Laten we in de kerk, thuis, waar dan ook, de Heere danken en bidden. Heere in de hemel, verhoog de Christus, die uit de doden bent opgestaan en door uw kracht zonder duivel dood hebt overwonnen, opdat wij u kennen, u in de liefde en de schatten van uw lijden, u in de macht en de rijkdom van uw opstanding. Geef ons dat. Geef dat. Marieke, Gerdien, Harmen, Nienke, Anne-Britt en Marinka. Meer en meer, Heere. Een heel leven, een heel geloofsleven lang en door. Opdat in hun leven blijken mag en in zoveel levens blijken mag dat dat het beste leven is. Het rijkste leven. Het leven dat ook alle strijd, moeite, aanvechting, verdrukking waard en meer dan waard is, Heere. Geef dat in hun en ons aller hart. Dit leven mag. Als bewijs van geloof, als bewijs van zaligheid, dat we niet steunen op leiding in ons leven, dat we niet steunen in bepaalde ervaringen die we wel eens meemaakten, maar dat wij steunen, Heere, op de persoon en de kracht van Christus. En er mag al het andere daar nog bij komen. Maar dit als grond en fundament. De persoon en de kracht van Christus. Heere, geef ons dan u te belijden. Met ons leven, Heere. Trek ons telkens weer op. Als het moeras van de geestelijke dood weer naar beneden zuigt en trekt. Laat de gemeenschap met uw lijden in gehoorzaamheid sterker en sterker worden, Heere. Het lopen in de loopbaan zich mogen volharden en versnellen. Trek u steeds weer nader tot u, o God. Geef dat niemand achterblijft. Geef dat niemand buiten de smalle weg ter zaligheid zal zwerven, dwalen of wat dan ook. We zeggen u dank voor de diensten van Goede Vrijdag en Pasen. We zeggen u dank voor onze gezondheid. Om ook in deze tijd uw gemeente te mogen dienen met het woord. Geeft u vrucht op de diensten, Heere. Wees ook vandaag verder met ons. Het zal voor bij iedereen een andere tweede paasdag zijn dan alle andere ooit tevoren in ons leven. Gedenkt u hen die eenzaam zijn. En die dat meer dan ooit voelen ook. Wees met onze jongeren. Geef ze een goede, nuttige tijdsbesteding te zoeken en te vinden. Wees met kinderen. Met het thuisonderwijs, ook deze week dus u het geeft. Wees met allen die werken in de gezondheidszorg. Ga deze week met hen, met ons, Heer, als we veel verantwoordelijkheid hebben. Ook nu bidden voor hen die ons regeren, plaatselijk, landelijk en ook voor ons vorstenhuis. Maak u zelf aan hen bekend, Heer, als de koning der koningen. En als degene in wiens hand alle dingen zijn. Wees met hen, Heren, die veel drukte hebben, meer dan voorheen. Wees met hen die veel zorg en angst hebben, over hun gezondheid, of over gezondheid van geliefden, over hun bedrijf, hun werk, hun inkomen, en wat dat allemaal voor gevolgen kan gaan hebben. Heren, draag ons door uw kracht, en geef, Heren, dat we ook door uw geest er ons doorheen mogen zingen met die psalm. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht. Ik steun op God, mijn toeverlaat, dies heb ik niets te vrezen. En wil ons zo weer leiden, Heere, naar de volgende zondag toe, als u het geeft. Om Jezus wil. Amen. Laat ook deze dienst zingen uit Psalm 91. De vers die ik het gebed al aanhaalde, dat zijn de versen 1 en 5 van Psalm 91. Verheft nu in de kerk en waar dan ook meeluistert uw harten tot God en ontvang zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.